Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders met ons meebeleeft van harte welkom op deze vierde adventszondag. Deze morgen gaat voor dominee J. van Eck uit Lexmond. Vanmorgen is er zonneschool en de kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen naar de schriftlezing. Lezing met de leiding mee naar het kruispunt. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van een kop koffie, thee of fris. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Op woensdagavond 24 december is er 's avonds om 9:30 de kerknachtdienst, georganiseerd door de jongerendienstcommissie in samenwerking met Geloof in IJsselstein en met medewerking van het jongerenkoor Hatikva uit Nieuwegein. Op donderdagmorgen, 25 december, eerste kerstdag, begint de dienst om 10:00 hier in de kerk. Op vrijdagmorgen, 26 december, tweede kerstdag, is er de kerstviering in samenwerking met de zonneschool en de clubs. Bij de uitgang en bij het koffiedrinken kunt u een uitnodiging daarvoor meenemen. Deze uitnodiging is bedoeld om mensen in uw omgeving ook uit te nodigen voor deze viering. In de persoonlijke voorbeden denken we aan gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen, zoals mevrouw Douwe Hoop in de Schutse te Lopik. We bidden ook voor mevrouw G. Gaaikost-Kastelein. Zij is onlangs vanuit Utrecht gaan wonen in Isselwaarde, woning 2, kamer 23. We gedenken ook aan haar man, die nu in het Ewoud woont. En ook bidden wij voor hen die langdurig aan huis gebonden zijn, zoals de heer en mevrouw Oorbeek van de Jan van de Heideweg 324. We gaan nu ter inluiding voor zover mogelijk staande zingen Psalm 75, vers 1 en 4. Vers 1 begint met: U alleen, U loven wij, ja wij loven U, o Heer. En wat er verder volgt uit deze psalm in vers 1 en 4. En na het zingen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit de bundel Weerklank, Psalm 27, vers 1 en 4. Het eerste en vierde vers van Psalm 27 in de berijming van Weerklank. Na de lezing van Gods wet zingen we Psalm 118, vers 13. Psalm 118, het 13e vers. Wij lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die onze Heer Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus vatte deze 10 geboden samen in de volgende 2. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten wij bidden. Heere God, hemelse Vader, wij zijn vanmorgen naar de kerk gekomen om een woord van u te horen. U geeft de richting van ons leven aan in uw geboden, maar u noemt ook uw naam, de Heere onze God, onze Vader. En die naam wekt ook verwachting dat u uw woord waar zal maken. Verwachting ook in het bijzonder op de komst van uw Zoon, die alles wat goed en rechtvaardig is zal vervullen, die zelfs de doden weer tot leven zal wekken. En dan zal het nieuwe waarop wij hopen en waarop wij in deze tijd extra hopen, want de wereld is donker, dan zal dat nieuwe waarop wij hopen en dat u belooft werkelijkheid geworden zijn. Ondertussen leven wij in deze wereld en dan moeten we het hebben van uw woord. Uw woord dat ons bij de les houdt en verwachting wekt. En als dat vanmorgen uit het evangelie van uw zoon naar ons toekomt, wees dan zelf de grote aanwezige in ons midden en in ons door uw Heilige Geest. Neem zelf onze gedachten gevangen en leid ons met heel ons hart naar de verwachting van uw koninkrijk, van u en van uw zoon. Doe dat met ons die hier in de kerk zijn, met degenen die meeluisteren of dat nog zullen doen. Wees met al degenen die op deze dag rondom uw woord samenkomen. Dat gebeurt onder alle volkeren, ook in werelden waarvan wij denken dat het evangelie er helemaal niet is. Daar is het toch, daar zorgt u voor. En uw naam zal groot gemaakt worden. Sterk uw woord, sterk uw gemeente, vooral daar waar zij vervolgd wordt. Maar ook hier in het oude Europa, waar het evangelie al zoveel eeuwen is en waar het soms afstuit op verveelde harten. We weten het wel, denken we dan. En dan blijken we het helemaal niet te weten en dan loopt alles vast. Heere, ook daar moet u doorheen breken. Wij vragen u, geef zelf kracht aan uw woord, aan uw genade. Hoor ons, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Het woord advent betekent komst. En je kunt in de adventstijd denken aan de eerste komst van Jezus en aan de tweede komst. En dat laatste, dat wil ik vandaag met u doen. En daar wil ik wat gedeelte over lezen. Eerst één vers uit het Oude Testament, Psalm 27, vers 14. Wacht op de Heere. Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. En dan gaan we naar het evangelie volgens Matteüs. En dan lezen we de eerste 13 versen uit hoofdstuk 25. In hoofdstuk 24 heeft Jezus met zijn leerlingen gesproken over wat er nog zou komen na zijn vertrek van deze aarde. En dan voorzegt hij oorlogen, geruchten van oorlogen, maar ook dat het evangelie zal rondgaan onder alle volkeren en aan het eind zal hij terugkomen op de grote dag en dan zal er recht gesproken worden. Over al die dingen gaat het dan, daar zullen de doden weer levend voor hem staan. En dat zijn allemaal grote dingen die we nauwelijks ons kunnen voorstellen. En dan in hoofdstuk 25, dan vertelt hij hetzelfde nog in de vorm van gelijkenissen. Een gewoon menselijk verhaal wat erop lijkt, zodat we er dichterbij kunnen komen. En dan op die dag dat hij terugkomt, hoofdstuk 25, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. Te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, Ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en het uur niet, ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen, de Mensenzoon, komen zal. En dan lezen we nog een stukje verder in hoofdstuk 26. Dan zien we hoe het met dat wakker blijven van de leerlingen gaat. Hoofdstuk 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette, en hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee, en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hem, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen, dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en de oudsten van het volk. En die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die je kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging met één naar Jezus toe en zei, gegroet, Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Tot zover de schriftlezingen. En dan lees ik u de tekst voor de preek, dat is hoofdstuk 25, vers 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Voordat we hierover nadenken, zingen we uit Weerklank, lied 109, vers 1, 5 en 7, hoe zal ik u ontvangen? Eigenlijk gaat het in beide schriftgedeelten die ik gelezen heb over hoe wij Jezus ontvangen. Zijn wij wakker? Waren ze wakker? En hoe zal dat gaan? En dat gaan we nu zingen. Vers 1, 5 en 7. Matteüs 25, vers 13, de woorden van Jezus. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de mensenzoon komen zal. Wat blijft hangen, is het aangrijpende slot van de gelijkenis. Vijf jonge vrouwen roepend voor een dichte deur, verlangend om binnengelaten te worden en deel te mogen nemen aan het bruiloftsfeest, en dan de stem die van achter die dichte deur klinkt met een goddelijke zekerheid die niet valt tegen te spreken: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Als we dat horen, is het alsof we onszelf in het donker voor de deur voelen staan. Voor een eeuwige deur zelfs, een eeuwig dichte deur. Voor altijd achterblijvend in het donker onder een gesloten hemel. Met in de oren en in het hart dat laatste afwijzende woord: ik ken u niet. Enige tijd geleden hoorde ik zelf een preek over deze tekst met het thema: bent u er klaar voor? Bent u klaar voor de wederkomst van Jezus op de wolken van de hemel in zijn heerlijkheid? Zijn we daar ooit klaar voor? Vroeg ik me af. En wat moet ik daarvoor dan hebben? Geloof? Liefde? De Heilige Geest? En hoeveel moet ik daarvan dan hebben? En wie stelt dat vast? Wanneer kan ik zeker zijn en mezelf een voldoende geven? Hoeveel olie moet ik bij me hebben om mijn lamp brandend te houden tot de grote dag? En heb ik wel de goede olie bij me? Dat zijn de vragen die deze gelijkenis oproept. En vertrekkend vanuit die vragen wil ik die gelijkenis nog eens opnieuw gaan lezen in de hoop er iets dichterbij te kunnen komen. Wees dan waakzaam, roept Jezus aan het eind van de gelijkenis, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de mensenzoon zal komen. Mensenzoon heet Jezus en dat betekent meer dan alleen dat hij mens geworden is. De mensenzoon is de hemelse gestalte die ooit de profeet Daniël in een visioen had gezien. Hemels, daar in de hoogte, maar toch een mens. Maar het is wel een mens die tot Gods troon mag naderen. En aan wie dan de heerschappij gegeven wordt aan alle volkeren. Dat had Daniël gezien. En als, dan zegt Jezus, als die mensenzoon zich in zijn heerlijkheid zal openbaren, dan zal het zo gaan. Dan zullen de levenden en de doden voor zijn aangezicht staan, in een licht waarin niets verborgen zal blijven. Zelfs de meest verborgen dingen van het mensenhart komen dan bloot te liggen. Dan zal duidelijk worden wie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor God en medemensen en wie enkel voor zichzelf heeft geleefd en dacht: hij komt toch niet. In het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 24, had Jezus uitgebreid over deze dingen gesproken. En in dit hoofdstuk vertelt hij hetzelfde in de vorm van gelijkenissen. Al die grote gebeurtenissen, zo groot dat we ons daar eigenlijk geen voorstelling van kunnen vormen, die geeft hij nu weer in de vorm van een verhaal wat erop lijkt, een gelijkenis, om het iets dichterbij te brengen. En dan, zegt hij, dan op dat uur dat de mensenzoon zal komen, dan zal het koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk dat nu al in de hemel is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, dat koninkrijk dat zich op die grote dag zal openbaren, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 jonge vrouwen die hun lampen pakten en hun huizen uitgingen de bruidegom tegemoet. Het gaat hier om de plechtige stoet waarin de bruidegom de bruid naar zijn huis bracht om met haar het nieuwe leven in een nieuwe familie te gaan beginnen en dat te vieren met een groot feest. Die optocht vond meestal plaats te middernacht. En zo'n stoet trok veel bekijks. Zo komen er ook allerlei mensen de straat op die niet tot de genode gasten behoren. Zoals nu ook nog wel er belangstellenden staan of voorbijgangers even stoppen bij de ingang van een stadhuis of bij de kerk. Want het heeft toch altijd iets twee mensen van hun pril geluk te zien genieten. De 10 waar het hier over gaat hadden er bijzonder werk van gemaakt. Ze hadden zich erop verheugd. Ze zouden het zien, hoe laat het ook zou worden. En ze hebben lampen meegenomen, staat hier. En waarschijnlijk ging het om schalen of vuurkorven op een stok die je in je hand kon houden. En in die vuurkorf lagen dan lappen of stukjes hout gedrenkt in olie. Ik heb zelfs in Sri Lanka heb ik dat nog gezien aan de zijkant van een religieuze processie. En daar liepen dan jongens mee met dat soort vuurkorven. En ook met grote kannen met olie, want het was een heel lange processie. Het is niet aan te nemen, vinden de uitleggers, dat het vriendinnen of meisjes, die meisjes vriendinnen van de familie waren. Of dat het zelf familie waren. Want die zouden sowieso wel met de bruiloftstoet meegelopen zijn. Het lijkt hier inderdaad om jonge meisjes die uit sympathie of uit pure nieuwsgierigheid de straat opgegaan zijn en proberen zich bij de stoet aan te sluiten. Of om gewoon te genieten van al het moois en van de feestelijkheden. En dat moet ook wel een prachtig gezicht geweest zijn, zo'n bruiloftstoet in die tijd. De bruid en de bruidegom in hun mooiste kleren, het flakkerende licht van de lampen eromheen. Je kunt je er ook nog muziek bij denken. De meisjes zijn ruim op tijd de straat opgegaan om niets van dat alles te missen. En ze hebben hun lampen aangedaan, want wie weet mogen ze zich wel aansluiten bij de stoet als die langskomt. Wie weet mogen ze wel mee naar binnen gaan. Je voelt de opwinding bij die meisjes. Nu is er wel onderscheid. Alle 10 hebben ze lampen bij zich. Maar 5 hebben verder niet zoveel nagedacht. Ze vonden het prima zo, de lampen brandden. En ze dachten, die bruiloftstoet zal zo wel komen. Dan sluiten we gewoon bij ze aan. De 5 anderen hadden wat verder doorgedacht. En dachten, ja, het kan ook wel eens tegen middernacht worden wanneer de bruiloftstoet langskomt. Laten we nog voor de zekerheid maar een kruik extra met olie meenemen. Dan kunnen we bijvullen als het nodig is. En zo zien we dan een 10 wachten in de donkere straten op de komst van de bruidegom. Ja, die bruidegom die wordt met name genoemd, want die wilden ze natuurlijk vooral zien. Zo'n mooi aangeklede jonge man die dan even ook de man van hun dromen zou zijn. Het is niet voor het eerst in het evangelie dat Jezus zich met een bruidegom vergelijkt. De bruidegom is hier, had Jezus van zichzelf gezegd. En mijn discipelen zijn bruiloftsgasten. En daarom hoeven zij niet te vasten en mogen zij vrolijk zijn zolang Jezus bij hen is. En iets van dat feestelijke zien we ook in deze gelijkenis van de 10 jonge vrouwen die de bruidegom willen zien en die hopen zich te kunnen aansluiten bij de feeststoet. Maar het duurt allemaal langer dan ze verwacht hadden. En ook wij denken wel eens, wanneer zou die nou eens komen? Of zou die ooit nog komen? Want het wachten duurt wel lang. De meisjes beginnen te knikkenbollen en tenslotte vallen ze in slaap. Wie weet vervuld van welke dromen. En dan ineens klinkt er een stem door de straten. Naar buiten komen allemaal, de bruidegom komt eraan. Kom, dan lopen we hem tegemoet. De meisjes, die al buiten zijn met hun lampen, schrikken op uit hun slaap en maken hun lampen in orde. Ze zijn bijna uitgegaan. Er moet nieuwe olie op. Geef ons wat van jullie olie, zeggen de 5 die niets meegenomen hadden. Nee, zeggen de anderen, want straks is er niet genoeg voor jullie en ons samen. Ga maar gauw wat nieuwe kopen in de stad. Ik heb dit zelf altijd wel een harde trek in de gelijkenis gevonden. Maar in het beeld van de meisjes die op het langskomen van de bruidegom wachten, in die hele bruidsstoet, daar is het wel voorstelbaar. En de anderen vinden het misschien niet eens zo'n slecht idee. Ze volgen in ieder geval het advies op en gaan onmiddellijk de stad in om nieuwe olie te kopen. Maar zodra die vertrokken zijn, komt de bruiloftstoet eraan. De meisjes die olie bij zich hadden, sluiten zich aan met hun brandende lampen en ze mogen met de bruidegom mee naar binnen. Met hem, staat er nadrukkelijk, met de bruidegom mee. Je stelt je voor hoe hij zelf een teken geeft. Oh leuk, kom mee. En je stelt je voor hoe verguld die meisjes daarmee geweest zijn. Mee naar het feest. Daar hadden ze niet van durven dromen. Maar dan volgt de teleurstelling van de vijf anderen. Als ze terugkomen vinden ze de straten leeg. Het is weer donker geworden. De vijf met wie ze op pad gegaan waren zijn er ook niet meer. Ze lopen naar het huis van de bruidegom en vragen of ze nog binnen mogen komen. En dan klinkt het: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En ineens voelen we, het gaat hier om meer dan enkel een paar teleurgestelde meisjes die een feest mislopen. We voelen ons met die meisjes buitengesloten onder een donkere hemel staan, met de vermaning van Jezus in ons hart en in onze oren. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de mensenzoon komen zal. Er is door uitleggers veel gespeculeerd over wat die olie nu is die we moeten hebben als de bruidegom komt. Is dat geloof? Of is geloof niet genoeg en moet daar ook nog liefde bij komen? Of is die olie de Heilige Geest? En als ik dat dan allemaal heb, hoe weet ik dan of ik genoeg heb en mezelf een voldoende mag geven? En dan zijn we weer bij dezelfde vragen als waarmee ik begon. Vragen waar men nooit is uitgekomen en waar men waarschijnlijk ook niet uit zal komen. Het enige wat Jezus zegt is: wees waakzaam. Blijf wakker, in wat gewonere woorden. En als die meisjes wakker waren gebleven, dan hadden die vijf die geen extra olie hadden meegenomen misschien ook nog op tijd geweest. Maar dat is allemaal in het verhaal. Wat Jezus ons gebiedt is wakker te blijven, omdat hij ieder ogenblik kan komen. Maar dat niet alleen. Blijf wakker, dat kan ook betekenen, het kan nog wel eens heel lang duren. Bereid je daarop voor. Dan zou Jezus' vermaning ons ook moed kunnen geven, want laten we eerlijk zijn, de wereld is donker en het wachten duurt lang. En niemand kan ons zeggen wat ons nog te wachten staat. Die vermaning "wees waakzaam" blijft ook na al die eeuwen nog staan, want u weet de dag en het uur niet waarop de mensenzoon zal komen. Maar hoe blijven we nu wakker bij alles wat er in de wereld gebeurt? Oorlog en geweld, toenemende spanning, dreigende woorden van grillige wereldleiders, machteloze politici die zich hopelijk bekommeren om het land, maar verstrikt raken in partijbelangen. Stromen vluchtelingen die nergens welkom zijn. Hoe blijven we wakker bij alles wat er in de wereld omgaat, maar ook bij alles wat er in ons hart omgaat, als het heen en weer gaat tussen hoop en vrees, tussen haat en liefde en soms machteloze woede. En dan zakken we net als die meisjes in, omdat lang wachten murf maakt. Maar Jezus' woord blijft staan. Hoe blijven we wakker? Nu kunnen we teruggaan naar de gelijkenis om daar het antwoord op die vraag te vinden, maar daar vinden we het niet. Zelfs de meisjes die de olie bij zich hadden, zijn in slaap gevallen. Maar we kunnen ook verder lezen in het evangelie. Dan zien we hoe het met dat wakker blijven van Jezus' leerlingen gaat. Ten eerste kost het Jezus zelf al moeite. Als hij de beker van Gods toorn voor zich ziet, de beker van Gods toorn over de zonden van de wereld, onze zonden, dan begint hij droevig en beangst te worden, zegt het evangelie, beangst tot de dood toe. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, blijf hier, waak met mij in dit bange uur. Dan is het alsof hij zelf steun nodig heeft. En dan bidt hij of die beker aan hem voorbij mag gaan. Maar als het Gods wil is, zal hij hem drinken. Een harde gebedsstrijd, waarin hij hoopt op wat steun, maar als hij naar de leerlingen terugkeert, vindt hij hen slapend. En dan zegt hij, kunnen jullie niet 1 uur met mij wakker blijven? Wees waakzaam, blijf wakker, had hij zojuist na de gelijkenis nog tegen hen gezegd, zorg dat je wakker blijft, want het zou nog wel eens lang kunnen duren. Maar als het erop aankomt, nu hun meester in nood is, houden ze het nog niet 1 uur vol. Hebben jullie de kracht niet om 1 uur met mij te waken, staat er eigenlijk. Hebben jullie de kracht niet? Daar zit ook iets van onze menselijke beperktheid in. Als het erop aankomt, houden we het niet lang vol. Wakker blijven in een zo heftige wereld en blijven staan, dat gaat de menselijke macht te boven. Maar Jezus geeft het niet op. Waakt en bid, zegt hij dan tegen zijn leerlingen. Waakt en bid. Misschien dat ze dan wakker blijven. Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Dat leerde Jezus ons ook in het Onze Vader bidden. Leid ons niet in verzoeking. Dat God ons maar wakker mag houden. Dan bidt Jezus opnieuw of de beker niet aan hem voorbij mag gaan. Maar als het niet anders kan, zal ik hem drinken. Maar als Jezus dan weer bij de leerlingen komt, blijken ze opnieuw te slapen. Want hun ogen waren zwaar geworden. Ze waren gaan knikkebollen. Net als die meisjes in de gelijkenis. Dat is de beperktheid van de menselijke krachten. Zelfs de diepste nood van hun meester is niet in staat om hen wakker te houden. Na de 3e keer bidden zegt Jezus, slaap nu maar verder en neem je rust. Alsof hij zeggen wil, ik blijf wel voor jullie wakker. En dat zegt hij ook tegen ons. Ik blijf wel voor jullie wakker. Dat zegt hij ook tegen ons als wij ons na die gelijkenis buiten voelen staan, geconfronteerd met onze ontoereikende menselijke krachten. Zie, het uur is nabijgekomen, zegt hij dan. Ook dit grijpt terug op de gelijkenis. Wees waakzaam, had Jezus gezegd. Want u weet de dag en ook het uur niet dat de mensenzoon zal komen. Dat uur kwam eerder dan ze dachten. En dan is Jezus de enige die wakker is. Toch moeten ze net als de meisjes opstaan om te gaan zien wat er nu gaat gebeuren. Net als in de gelijkenis te middernacht. Maar nu is het geen vrolijke menigte die de bruidegom opkomt halen, maar een troep mensen met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en de leiders. Geen opwinding, geen vreugde, maar woede en geweld. Met andere woorden, zo wordt de bruidegom welkom geheten als hij naar de wereld komt. Petrus houdt het nog even vol. Als hij zijn meester met een zwaard probeert te verdedigen. Maar het loopt erop uit dat zij hem allen in de steek laten en op de vlucht slaan. Petrus doet nog een poging om de stoet achterna te gaan. En te kijken wat er met de meester gaat gebeuren. Maar zodra er maar een beetje gevaar dreigt en hij zich in het nauw voelt, ontkent hij meteen 3 keer Jezus te kennen. En aan het eind stapt Petrus ook buiten met zijn verdriet alleen onder de nachtelijke hemel. Zo gaat het dus met die wakkere leerlingen van Jezus. Als het erop aankomt, houden ze het waken nog geen uur, in feite geen minuut vol met Jezus. Moet ons hart niet breken als we die gelijkenis van die meisjes zo in het lijden van Jezus weerspiegeld zien. Het is wel de realiteit. Er is veel parmantig christendom in deze wereld. Er zijn veel stoere christenen, zoals Petrus er ook een was. Al moest ik met u sterven, had hij gezegd. Hoe schade en schande moesten ze het leren. Suffen, in slaap vallen, vluchten, met leugentje hachje proberen te redden. Dat zijn de leerlingen van Jezus. Dat zijn wij mensen. Dat laat ons het evangelie zien. Maar het evangelie laat ons ook zien, dit is onze bruidegom. Een bruidegom die zulke leerlingen die slapen en vluchten en hem verloochenen toch blijft liefhebben. Die zelfs zijn leven voor hen geven wil. Die zelfs degene die hem verraadt tot het einde toe vriend blijft noemen. Zelfs als we ons na die gelijkenis in het donker buiten voelen staan, staat hij nog naast ons en horen we hem tegen een donkere hemel roepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom hebt u mij hier achtergelaten? Zo ver wil deze bruidegom gaan om ons naar zijn huis te halen. En als we dan nog verder lezen, komen we bij de dag dat Jezus ook na zijn sterven weer wakker wordt en opstaat in een nieuw en onvergankelijk leven waar zelfs de dood geen vat meer op heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, horen we hem dan zeggen, terwijl hij in alle rust aan het eind van het evangelie weer met zijn leerlingen op de heuvels van Galilea staat, onder een stralende open hemel. Zie, ik ben met u al de dagen, zegt hij dan, tot aan de voleinding van de wereld. En dan leven wij in deze tijd ook weer opnieuw in verwachting, net als de meisjes in de gelijkenis, verwachtend en hopend in een donkere wereld, wachtend op de komst van de bruidegom. En dat duurt, dat wachten, soms lang, soms zo lang dat wij ons afvragen of die nog wel zal komen. Wie weet wat er nog gaat gebeuren in de wereld. En we weten ook nu wat er van ons mensen te wachten is en hoe beperkt onze menselijke krachten zijn. En dan bidden we, leid ons niet in verzoeking, maar de woorden van Jezus blijven staan. In alle rust gesproken, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij waakt, ook als wij ons in het donker voelen staan. Hij zorgt dat het vlammetje van het geloof ondanks alles niet zal doven, totdat hij komt. Zijn we er klaar voor? We zijn er nooit klaar voor, maar we kennen de bruidegom die zelfs de diepte van de dood inging om ons op te halen. Zo'n bruidegom verwachten wij zonder vrees. Hoe zal ik u ontvangen, zingen we dan, verlangend naar de grote dag, de dag van Gods verlossing. Durven we dat? Amen. Psalm 130, vers 3 en 4. Derde en vierde vers van Psalm 130. Gaven worden deze zondag gevraagd voor ten eerste het missionaire werk waar ook het focustraject onder valt, ten tweede het pastoraat in de eigen gemeente, ten derde het onderhoud van de kerk. Er is geen collectemoment in de kerk, u kunt uw bijdrage via Scipio of via de bank, de QR-code of via de QR-code in de weekbrief geven. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. Ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Moeilijke zin, maar u begrijpt precies waar het over gaat. Dan willen wij nu voorbeden doen en dankzeggen. En in het bijzondere voor degene van wie de namen al genoemd zijn. Mevrouw Doude Hoop in de Schutze in Lopik. Mevrouw Gijkhorst Kastelein en haar man. En ook voor mevrouw Oorbeek en voor de heer en mevrouw Oorbeek van de Jan van der Heijdenweg. Laten wij bidden. Vader in de hemel, hemelse bruidegom, hoe diep bent u afgedaald om ons te komen halen. En hoe beschamend klinkt het als u tegen ons zegt, slaap maar voort, en dan zelf wakker blijft. Dan breekt ons hart, maar het komt ook dichter bij u. En het geeft ons meer vertrouwen. En zo waakt u over ons en houdt u ook, al is het soms flakkerend, het vlammetje van het geloof en de verwachting bij ons levend. Het is geen fijne wereld die het evangelie ons laat zien. Een wereld vol oorlog en geweld en politieke dreiging. Het was toen zo, het is nu zo. En wij bidden u, u hebt de wereld in uw hand. Kom met uw woord in het hart van de wereldleiders. In het hart ook van degenen die geroepen zijn ons land te besturen. En wijs het spoor van de gerechtigheid. En houd bij uw gemeente het geloof levend dat u die gerechtigheid ten slotte zal brengen. En maak dat woord als een vlammetje en soms als een steekvlam als het moet in ons hart blijft branden. En geef dat ook dat aanstekelijk werkt, dat de mensen het aan ons zien, dat onze hoop net verder gaat dan wat wij mensen kunnen zien en berekenen, boven de moedeloosheid uit naar u, die ons moed geeft en zegt, ik ben met u, ook nu, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld, en mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Geef ons meer en meer dat vertrouwen en houd het zelf bij ons levend. Uit genade. In Jezus' naam. Wees met al de mensen die het in het bijzonder nodig hebben. De mensen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn of juist uit het huis zijn en van elkaar gescheiden zijn. Geef hen uw liefde te ervaren, maar geef hen ook liefde van mensen te ervaren, dat ze weten dat ze niet vergeten zijn. En laat dat ook voor ons een prikkel zijn, dat wij af en toe eens mensen bezoeken, van wie we weten dat we ze er een plezier mee doen. In deze eenvoudige dingen komt de troost van uw Heilige Geest ons leven in. Die mogen altijd delen, hoe simpel het ook is. En dat is niet klein, maar het is groot. Dat zijn de eerste vonken van het nieuwe licht dat komen zal. Wees met al degenen die te kampen hebben met de dingen van ziekte en gezondheid, met licht en donker in hun ziel, met de vragen van het dagelijks brood en de eisen die de maatschappij aan ons stelt. En dat begint al jong op de scholen. Geef ons een beetje afstand en rust, dat wij ook dingen aan u durven overlaten. Want die innerlijke sabbatsrust hebben we ook nodig. En zo hebben wij zoveel dingen te bidden. Wij vragen u ook sterk ieder die hier in IJsselstein, in deze gemeente, een bijzondere dienst heeft. De dominee, de ouderlingen, de diakenen, de mensen die voor de jongeren het evangelie verder vertellen, die zorgen voor de muziek en voor de kerk, dat hier een plaats blijft waar uw woord blijft klinken. En zorg dat er ook velen zijn die u nog niet kennen, maar die het toch hier komen horen. Want waar is er een plaats op aarde waar de hemel telkens weer even open gaat, wanneer uw woord klinkt en uw lof wordt gezongen? Leer ons dat op hoge prijs stellen. En zo leggen wij alle dingen van uw kerk, van de wereld, van uw volk, en van alle mensen op aarde in uw hand. En daar voegen wij aan toe onze stille gedachten en gebeden. En neem onze gebeden in genade aan in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan zingen we nu nog een adventslied, weerklank 111, vers 1, 3, 4 en 5. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal, hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.